Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. In India worden de meeste huwelijken nog altijd gearrangeerd. Maar er is verandering gaande. Langzaam krijgen Indiërs meer vrijheid om zelf op zoek te gaan naar een partner en is de markt van datingsites zwaar in opkomst. Eva Oude Elfrink, die afzwaait als correspondent in India, ging op zoek naar de beleving van liefde in het land. Daaruit blijkt dat oude waarden nog altijd regeren.
In India, marriage is a very big industry. A very big fat industry.
Ja, Seema Taparia, of eigenlijk Seema Aunty, zoals ze zichzelf noemt. Dat is een elite matchmaker. Ze komt uit Mumbai. En zij heeft haar eigen reality show op Netflix.
Hi darling, badayo. I'm Seema Taparia. I'm Mumbai's top matchmaker.
En daarin volg je eigenlijk hoe zij jonge mannen, maar ook jonge vrouwen in India en ook in de Verenigde Staten helpt om een juiste partner te vinden.
He's 6'2".
That's nice.
He's fond of traveling like you.
Yeah. He's very active.
He's gone surfing in the United States and in India. He also loves to go snowboarding.
He seems to like the outdoors.
Yes.
I do not like the outdoors.
I know.
Natuurlijk is de match tussen één jongen en één meisje. Maar het is veel meer een match tussen twee families. En dat is natuurlijk iets wat heel gangbaar is in India. En eigenlijk heel erg diep ingebakken in de samenleving. Omdat zij heel erg ook een rol hebben bij het bepalen van wie dan echt toch de juiste partner is voor hun zoon of dochter.
Oké, dus het gaat eigenlijk veel meer over de families dan over de individuen. Dat klinkt hier in Nederland toch wel heel erg traditioneel.
Ja, en dat is het ook. Het is al wel best wel vooruitstrevend, zou je bijna kunnen zeggen. Als je ziet, zeker in deze serie, hoeveel zeggenskracht de zoons en dochters in die zin hebben. Maar ze vragen wel advies aan hun vader of moeder in deze.
But that's what I want for my child. This is my expectation.
Aparna's mom says she just wants someone who loves her daughter. But I can tell that she has very high expectations. It will be difficult to find someone who is well-educated, successful, and someone who satisfies both mother and daughter.
Ja, de familie is gewoon ontzettend belangrijk. En dat zie je in alle lagen van de bevolking. En van de rijkste tot de armste. Uiteindelijk is het gewoon belangrijk dat de match niet alleen tussen de twee een goede match is, maar dat de families ook echt met elkaar matchen. En dat een goed partnerschap is.
En hoe kijken ze hiernaar in India? Is dit een vooruitstrevende serie of is dit iets wat gewoon past binnen wat er eigenlijk veel meer gebeurt in India?
Er was heel veel te doen toen deze serie op Netflix verscheen. En ik moet wel daarbij zeggen, dit soort elite matchmakers, die rekenen echt, al snel duizenden euro's voor hun diensten. Dus dit is wel iets van de mensen met geld die zo'n matchmaker kunnen betalen. Maar dat was dus wel, mensen vonden het alsnog wel gewoon een eerlijk inkijkje in zekere zin. Maar er was ook veel kritiek. Er waren op sociale media vooral heel veel vrouwen die boos waren eigenlijk omdat het bijna de luchtigheid van zo'n serie, want het is heel luchtig en het is eigenlijk leuk om ook naar te kijken, niet echt eer doet aan de pijn die zij hebben ervaren toen zij in dat hele proces zaten. Dus de koehandel eigenlijk waar zij zich aan blootgesteld hebben gevoeld toen zij met hun ouders tegenover potentiële partners stonden, met hun families en werden afgerekend op het feit dat ze te kort, te dik of te donker van huidskleur waren en daarop werden afgewezen.
So I've selected according to your preference and likings and all that way.
And I'm taking it they're all three open for a Guyanese girl rather than a...
Yeah, yeah.
Oh, okay.
Caste is not a problem for anybody.
Okay, I'm excited to see.
Het hele gearrangeerde huwelijk, daar zitten heel veel ook pijnlijke aspecten aan. En die kwamen klein beetje naar voren, maar werden niet benoemd. Het wordt allemaal veel te mooi voorgesteld, terwijl er heel veel pijn voor heel veel mensen aan ten grondslag ligt ook.
Heel even voordat we daarop verder gaan, maar kun je heel kort even schetsen wat voor land India is eigenlijk als we het hebben over de liefde?
Het is een enorm land. We hebben het inmiddels over een bevolking van bijna 1,4 miljard mensen, waarvan op dit moment meer dan de helft jonger dan 25 jaar is. Het is religieus divers in die zin dat er veel verschillende geloven vertegenwoordigd zijn, maar eigenlijk is het overwegend hindoeïstisch. Dus ongeveer 70-80% van de bevolking is hindoeïstisch. 10% moslims en dan heb je boeddhisten, jains. Het is religieus, is er van alles, maar het is overwegend hindoeïstisch. En het is een hele conservatieve samenleving, heel traditioneel. En hiërarchisch ook. En dat komt deels vanuit het kastensysteem, dat heel erg ingebakend is binnen het hindoeïsme. En voor de mensen die dat niet kennen, het is eigenlijk gewoon een heel erg hiërarchisch systeem dat bepaalt niet alleen de naam die je hebt, maar ook wat voor werk jij deed en wat voor kansen jij had. En ook met wie jij bijvoorbeeld zou trouwen. En dat zit er gewoon nog heel diep in de samenleving. Het is officieel het kastensysteem afgeschaft. Maar in de realiteit is het springlevend.
Deze serie, Indian Matchmaker, gaat dan aan de ene kant over een iets modernere vorm. Maar het is toch nog een soort van vrijwillige uithuwelijking dan, als ik het zo hoor. Is dit dan een soort representatief voor de moderne manier waarop Indiërs daten?
En dat kun je wel zo zeggen. Dan hebben we het vooral over wat je ziet gebeuren in de grotere steden. Dat er gewoon echt wel meer ruimte is voor de individuele stem om iemand te kunnen uitkiezen met wie ze willen zijn. En dat begint ook langzaam zich steeds meer uit te breiden naar het platteland, naar de rurale delen. Maar het is vooral zeker in de steden is dit wel een beetje het nieuwe normaal aan het worden.
En is het ook populair? Want ja, zijn er andere manieren om een partner te vinden? Of wordt het dus nog steeds gezocht in dan een iets vrijere vorm van uithuwelijken?
Nou, je hebt natuurlijk echt van oudsher, zoals het vroeger ging. Of vroeger, zo gaat het nog steeds. Bijvoorbeeld dus op het platteland is dat de familieleden, vooral de mannelijke familieleden, op een gegeven moment, en eigenlijk was het meisje al vaak al heel jong, op zoek gingen naar een partner voor hun dochter, kleindochter. En dat het echt vanuit de familie en de gemeenschap kwam dat een partner werd gezocht. En nu heb je dus met economische vooruitgang en meer mogelijkheden. En volgens een van de matchmakers die ik heb gesproken, die noemde als reden, mensen hebben gewoon minder tijd. Dus die hebben ons nodig nu om dat netwerk voor hen op te vullen. Maar India is ook een van de grootste markten geworden voor online dating apps. En dat is ook wederom iets wat je nog steeds, dat is vooral iets van de stedelijke jeugd, middenklasse, die daar heel gemakkelijk gebruik van maakt. Ik vond het zelf ook wel interessant, want ik ben naar India verhuisd toen ik 29 was. Ik ben nu 33. En mijn vrienden daar zitten net allemaal een beetje in die fase dat ze of echt al wel aan het daten zijn of niet helemaal meer. Ouders die heel erg aan het pushen zijn bij sommigen om te gaan trouwen en hoe zij daarmee omgaan. En ik zag bijvoorbeeld dat zij dus wel inderdaad, zij vonden het heel leuk om via Tinder een beetje erop los te daten. Maar dat geldt niet voor iedereen zo. En dat vond ik er heel erg interessant aan om te gaan kijken bij zo'n jong stel die inderdaad in de stad is opgegroeid, uit een goede middenklasse familie komt, goede opleidingen hebben gehad, hoe zij dan bij zo'n matchmaker terechtkomen.
En hoe gaat dat dan? Waarom doen ze dat dan? Wat heb je daarover ontdekt?
Nou ja, dat wisselt natuurlijk per koppel, maar ik heb één stel ontmoet, Sampada en Aditya, en het was een superleuk stel, super verliefd, waren net getrouwd toen ik ze sprak. En ze hebben er allebei heel bewust voor gekozen dat ze dat proces met een matchmaker in wilde gaan. Beide kanten zeiden ze dat ze heel verlegen waren aangelegd. De apps die Aditya's vrienden zeiden van, nou, ga gewoon lekker op Tinder zitten. Ze zeiden, ja, dat is niks voor mij. Ik wil niet casual daten. Dus hij zei, ik heb Shadi.com geprobeerd. Maar dan zat ik weer met een moeder te chatten die alleen maar wilde weten wat ik verdiende. Dus dat vond ik niks. En Aditya vertelde ook dat zijn vrienden eigenlijk allemaal een liefdeshuwelijk hebben, zoals ze dat noemen. Dus in India heb je ook echt een beetje het onderscheid tussen het huwelijk en die andere vorm. En dat is het liefdeshuwelijk. En dat is hoe wij het hier in het Westen kennen. Dat je gewoon verliefd op elkaar wordt en dat je dan gaat trouwen. Maar hij zag dat gewoon niet voor zichzelf gebeuren. En voor Sampada was het hetzelfde. Zij had vriendinnen die daten en die relaties hadden. En daar ging het niet goed. En zij heeft toen ook besloten van, nou, ik wil het via zo'n matchmaker doen. Dat lijkt me, want ik wil gewoon een serieuze relatie. Ik wil iemand vinden met wie het meteen voor het leven is.
Maar je zei net ook dat je ze ontmoet en dat ze heel verliefd waren. Dat is toch eigenlijk wel bijzonder dan, dat ze het laten arrangeren en dat ze dan toch ook echt verliefd op elkaar worden.
Ja, en dat is zeker de oude generatie met hun praat. Ja, de liefde komt echt wel, maar dat komt later. Daar gaat het in eerste instantie niet om, maar die liefde die komt zeker. Maar dat hoop je natuurlijk, want het is helemaal geen gegeven als dat zeker niet het begin is van je relatie. Maar zij waren inderdaad straalverliefd. En het zal niet altijd meteen zo raak zijn. Maar in hun geval was dat zeker wel zo.
Maar als dit onderscheid er zo duidelijk is, hè, als er zelfs een andere naam voor is, een love marriage versus een gewoon huwelijk, is liefde dan überhaupt wel belangrijk? Ik bedoel, ja, het lijkt me van wel, maar welke rol speelt het dan bij jonge Indiërs om op zoek te gaan naar een huwelijkspartner?
Nou ja, het is veel belangrijker geworden. Het gevoel van liefde was secundair. Trouwen was meer een plicht en de liefde kwam later. En dat is echt wel iets wat aan het verschuiven is. En dat komt ook voor een deel door de populaire cultuur. Daarin staat het vinden van je eigen liefde veel meer centraal. En is het iets geworden wat zeker deze jonge generatie veel meer ambieert. Het is veel normaler geworden.
Als we het hebben over percentages dan, hoeveel mensen in India kunnen tegenwoordig makkelijker zelf een liefde uitkiezen?
Het is op dit moment zo dat geschat wordt dat zo'n 90% van de huwelijken nog altijd gearrangeerd zijn, worden. Maar daarin is dus wel verschuivend. Je hebt bijvoorbeeld wat ze dan het semi-gearrangeerde huwelijk noemen, waarbij de ouders nog wel een rol spelen bij het selecteren, laat ik het zo zeggen, van potentiële partners. Maar de uiteindelijke keuze laten aan hun zoon of dochter om te bepalen van, ja, met die persoon wel, met die persoon niet. En dan zijn er allerlei criteria die aan te pas komen. De financiële status van de familie is erg belangrijk. Is iemand opgeleid, hoog opgeleid? Heeft iemand de juiste lengte? Lengte is erg belangrijk ook. De juiste huidskleur. Zijn ze niet te donker? Want donkere mensen of een donkere huidskleur wordt gezien als iets negatiefs. Maar ook, en eigenlijk veel meer, is iemand van de juiste, en dan zeggen ze gemeenschap, maar daarmee bedoelen ze eigenlijk van dezelfde kasten. En hebben ze dezelfde religie? Dat zijn toch wel zeker de belangrijkste aspecten waar naar wordt gekeken. En ja, daarmee gaat zo'n matchmaker dan op pad.
Ja, je zegt religie, Eva, als belangrijk criterium. Hoe speelt dat in India?
Religie speelt een enorm belangrijke rol. We hadden het al eerder over kasten, maar bijna nog belangrijker zou ik kunnen zeggen is de religie. Want het is voor veel Indiërs nog altijd ongehoord en eigenlijk ook echt niet de bedoeling dat er een kruisbestuiving plaatsvindt. En dat gaat dan helemaal als de relatie is tussen een hindoe en een moslim. Dat is heel complex en er zit heel veel oude pijn in de samenleving achter. De dragende theorie is eigenlijk dat de moslims, en ik had het net over, het zijn de minderheid, 10% van de bevolking is moslim, maar dat de moslims in India proberen de hindoes in de verdrukking te brengen en proberen de meerderheid te worden. Daarbij hebben ze allerlei ideeën over en onder andere ook dat er een sprake zijn van een complot, een samenzwering van moslimmannen om hindoevrouwen te verleiden en via die verleiding eigenlijk hun zover te krijgen dat ze zich bekeren. Er zijn verschillende deelstaten die in de afgelopen paar maanden, ze noemen dat een anti-bekeringswetten hebben aangenomen, die in zekere zin het niet onmogelijk maken voor een hindoe en een moslim om te kunnen trouwen, maar het hem wel heel moeilijk maken.
The BJP government in Karnataka is all set to introduce an anti-conversion law in the state following in the footsteps of Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Gujarat, en Madhya Pradesh.
En het eigenlijk, organisaties die zich opwerpen als de beschermers van de hindoes, een vrijbrief geven om tussen beiden te komen als ze weten dat er zo'n bruiloft plaats gaat vinden.
Incidents of religious vigilantism, heckling and attacking those who were seen to be crossing the line.
De laatste cijfers die ik daarover heb gelezen, die dateren van afgelopen zomer, zaten er zo'n 80 mensen vast onder deze nieuwe anti-bekeringswetten in Uttar Pradesh alleen al. En dat zijn dan mensen die vaak gewoon alleen maar verliefd waren, gingen trouwen, en die allemaal nu vastzitten onder het mom van dat er sprake was van een mogelijk gedwongen bekering.
Maar dit zijn eigenlijk de conservatieve krachten aan het werk.
Dit zijn hele conservatieve krachten aan het werk, ja. Die maken het gewoon heel erg moeilijk voor stellen die het aandurven om buiten wat gezien is de normale stramien in India verliefd te worden en hun hart te volgen. Zelfs als het met goedkeuring is van hun families, om echt een vrij leven te leiden. Ze worden echt opgejaagd soms ook.
Eva, jij hebt dus net India verlaten na bijna 4 jaar daar. Je bent gaan schrijven over die veranderende vormen van liefde. Wat heb jij zien veranderen in die tijd dat jij daar was? Heb je daar ook echt een verandering in kunnen waarnemen? Of is dat een te korte tijd?
Ik denk dat het echt een te korte tijd is geweest. Het enige echte, weet je wel, tastbare voorbeeld zijn die dating apps waar we het net over hadden, waarvan echt in korte tijd, en dus ook in de jaren dat ik daar zat, het aantal mensen dat daar gebruik van is gemaakt in India enorm is toegenomen. Maar je ziet wel die individualiteit, dat begint gewoon echt wel steeds meer door te breken.
So you're fond of cooking?
No, I actually don't cook a lot or ever. This is my closet.
Wow.
So I made the whole room into a very workable room for me. It's where I get dressed every morning.
You're fond of this? Lots and lots.
Yes, and there's about 20 more in here.
Oh my God. Aparna is the hardest type of candidate to match. Because she thinks finding a life partner is like ordering from a menu. So I think it's a very tough job for me to match.
Zijn er überhaupt echte huwelijken uit voortgekomen?
Nou, de serie eindigde met de jongen die graag iemand wilde zoals zijn moeder. Die inderdaad zich verloofde. Maar niet heel lang nadat de serie op Netflix verscheen, bleek dat hij volgens mij echt een week nadat de verloving had plaatsgevonden, de verloving alweer had afgebroken. Dus nee, er is uit die serie is er geen match gekomen.
Hey, Eva, ja, misschien een hele persoonlijke vraag zo nu je klaar bent. Maar als we het hebben over liefde en India, heb jij ook in India een liefde gevonden? Misschien via een dating app of iets anders?
Nou ja, ik ben vooral heel erg verliefd geworden op India zelf. Ik had al een grote liefde voordat ik naar India vertrok. En daar ben ik in de tijd dat ik in India woonde ook mee getrouwd. Dus nee, ik heb niet op de dating apps gezeten. Ik heb vooral meegeleefd met mijn vrienden die dat wel doen. Maar mijn liefde was vooral echt voor India en voor de mensen zelf daar.
Dankjewel Eva voor al je verslag en je mooie verhalen vanuit daar.
Nou, jij bedankt.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dirks en Stef Visjager. Dit was Vandaag, maandag weer.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.